kwetsbaar te maken.
Ja.
En dat is natuurlijk een enorme rijke erfenis van de gestaltmethodes, van de biomechanische methodes, neo-Rakeanse methodes, visualisatiemethodes enzovoort. Hm.
Want wat is die gestalt? Kan je dat nog eens uitleggen wat dat precies is?
Nou, gestalt therapie is door Pearls gegrondvest. En wat Pearls deed eigenlijk was de psychologische issues ook eigenlijk zoveel mogelijk in het hier en nu zichtbaar maken. Dus hij zou bijvoorbeeld zeggen, nou, zie je wat je hand doet? En zag je dat trieltje daar? Kun je daar eens op letten? Enzovoort.
Ja, jeetje, dan word je helemaal zenuwachtig.
Je wordt helemaal zenuwachtig. Er komt een enorme zoeker op wat je op dit moment aan het doen bent.
Ja,
dat openbaart heel veel. En dan kun je ook met veel verschillende subpersonen werken. En dan
dat is bijna NLP, want dan denk je van, oh jeetje, dan word je helemaal gescreend op alles wat je doet en dan kan je dat ook beïnvloeden bij iemand. Dat vind ik altijd heel erg tricky eigenlijk.
Nou, het gaat niet om te screenen en te beïnvloeden. Het gaat erom dat je op die manier door zo direct in het nu te werken en direct een heel intens hier en nu bewustzijn op te wekken bij de klant, dat in dat licht heel veel wat anders niet zo opgemerkt wordt, kenbaar wordt.
Mm-hmm.
Maar het gaat niet om iemand te doorzien, het gaat erom dat de klant zelf, dat je die
patronen gaat herkennen.
Ja, dat je de elementen van zijn psyche laat uitbeelden. Mm-hmm. En zo zichzelf leert kennen. Het is dus niet zo dat je een hocus pocus doet met iemand.
Ja, nee. Manipulatief zou je dat kunnen noemen.
Nee, dat is het helemaal niet.
Nee.
Helemaal niet. Wat mij betreft althans.
Nee. Noem jij jezelf nou eigenlijk leraar? Of noem jij jezelf, hoe zou je jezelf noemen eigenlijk?
Ja, weet je dat ik er heel lang over gedaan heb? Dat is niet zo'n makkelijke vraag. Nou, het heeft te maken iets met die zetels waar ik het eerder over had.
Ja. Want
mijn eerste zetel was natuurlijk gewoon psychotherapeut.
Ja.
Ik ben klinisch psycholoog. Humanistisch. Nou, dan werd ik al wat meer een trainer. Dus niet alleen een therapeut. En dat trainen heeft ook te maken met dat je niet alleen één op één een proces begeleidt. Maar dat ik ook begon te zien. Maar we kunnen onszelf trainen om beter met onszelf om te gaan. Ja, dus je kunt werken met je adem, je kunt werken met je lichaamshouding, je kunt werken met grounding. Dat zijn dan de bio-energetische methodes. Je kunt innerlijke dialogen, kun je bewuster worden, je kunt awareness. Kortom, er is ook heel veel te leren. Dus niet alleen in begeleiding iemand door een proces leiden, maar iemand een soort educatie, een soort kunst van goed met jezelf omgaan.
Ja, want jij zou jezelf dan waarschijnlijk eerder scharen onder de levenskunst dan onder het boeddhisme?
Nou, dat is wat ik doe. Ik vind dat ik mezelf niet kan of mag scharen onder het boeddhisme, omdat ik sowieso niet beëdigd ben door een boeddhistische leraar. En dat is misschien dan ook niet voor niks. Want,
maar je bent wel door Sogyal Rinpoche opgeleid, of althans beïnvloed.
Beïnvloed. Sogyal Rinpoche was een van mijn leraren, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. En boeddhisme heeft helemaal mijn hart. Ik hou intens van Dzogchen. Ik ben langzamerhand begin ik enigszins te begrijpen wat boeddhisme is eigenlijk. Ik vind het zo ongelooflijk rijk en mooi. En het is bijna het enige wat ik studeer en praktiseer. Dus ik ben een enorme liefhebber. Maar dat is nog niet hetzelfde als te zeggen dat ik een boeddhist ben. En ik weet ook niet. Ik heb altijd het ook bestudeerd met in het achterhoofd een soort vertaalslag. Dus nooit om dat te gaan doen, maar om dat te incorporeren. En om te vormen eigenlijk in het werken met de mensen die op mijn pad kwamen. Mijn klanten en de mensen die ik training gaf. Dus ik zie het boeddhisme dan vooral als inspiratiebron voor mij. Terwijl het tegelijkertijd aan mij is om dat vorm te geven op een manier die ik vind passen bij de westerse mens en bij de vragen waar de mensen mee
komen. En vandaar dus eigenlijk ook dat je in die levenskunst.
Ja, dan vind ik het passender om het levenskunst te noemen.
Ja, ja,
En het leuke van levenskunst vind ik dat het zo levensbeamend is. Ja. Dus ik hou intens van dit leven zoals het hier is. Ik vind dat we van dit leven iets moeten zien te maken. En daar kan de rijkdom die het boeddhisme mij toont en mij helpt open te leggen, die kan daar enorm betekenisvol in zijn en enorm behulpzaam. Maar het gaat mij om mij en mijn studenten te helpen zich in dit leven zo mooi mogelijk, zo geactualiseerd, zo geïndividueerd mogelijk te leven.
Ja, en je zegt dan van wat uiteindelijk het hoogst haalbaar is, dan die vrije natuurlijke staat van de geest bereiken. Want Han de Wit, boeddhistisch leraar, die zegt dan van we moeten uiteindelijk uitkomen bij onze Boeddha-natuur. En die is bij iedereen van nature goed.
Ja, daar moet je niet uiteindelijk bij komen. Dat is de grondslag van pad.
Ja, ja.
Dus dat is iets wat je van begin af aan kunt leren aanraken, openleggen. En dan wordt dat een soort licht wat jouw pad beschijnt. Dus je komt er niet zozeer uit. Het is, dat was mijn...
Het is, en dat is er dus al.
Dat is er al. En daar leer je op een methodische manier contact mee te maken. En dat beïnvloedt je hele manier van doen.
Ja, ja, ja. Duidelijk. Nog even ter afsluiting naar Francis. Francis, aanstaande donderdag die conferentie. Hè, waar vindt die plaats?
In Nijmegen, de Lindenberg.
In de Lindenberg. Ja. En kunnen mensen nog kaarten kopen?
Ze kunnen altijd komen, ja.
Is het al extra's... volgeboekt?
Bijna, maar we kunnen altijd extra stoelen bijzetten. Want nou, het lijkt ons fantastisch om met zo'n grote groep dit gesprek te mogen voeren.
Ja.
En wat ik wel mooi vind in het verhaal wat Hans over vertelt, er zat net even zo te denken, dacht, er zijn een aantal mensen eigenlijk die in die workshops en daarvoor, die dit proces van vallen, of non-duale transformatie, eigenlijk in hun workshop proberen te laten zien hoe je daar in deze tijd mee kan werken. En dat vind ik ook het inspirerende van Hans. Daarom hebben we hem ook gevraagd. Omdat hij zo ver met mensen durft te gaan. En in onze leiderschapstraining proberen we dat ook te doen. Ja. Dat mensen in die zin in die valervaring durven gaan. Want je weet, als je er tegenaan kijkt, dat het daar uiteindelijk over gaat. Dus ja. Dat is heel spannend.
Het is een beetje voor specialisten, maar ik hoop toch dat we een klein beetje iets hebben aangeraakt van die vrije val vanavond. En daarvoor wil ik jullie hartelijk danken. En daarmee komen we aan het einde van Open Life. Een uitzending waarin we spraken over het boeddhisme en wat dat betekent voor de westerse psychologie. En dat is meer dan meditatie en compassietraining. Ik wil jullie, Francis Nijssen, Hans Knibbe en natuurlijk tafelheer Jan Vlameling van harte bedanken. Zo dadelijk gaan we luisteren naar de EO met het programma Door de Week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Ja.
Wir fahren meist abends gegen 7 Uhr raus aufs Meer. Oft sind wir zu viert. Einer bleibt munter und sucht die Tintenfische. Dann geht die Jagd los, die ganze Nacht. Handarbeit, sehr anstrengend. Du wirst pitschnass, musst dir trockene Sachen mitnehmen, damit du dir nicht den Tod holst. Dann liefern wir früh am Morgen alles am Hafen ab, so gegen 9 Uhr.
Wenn Washington Ribera von seinem Job auf dem Meer erzählt, dann sollten Romantiker lieber weghören. Der 63-jährige Chilene hasst die anstrengende Tintenfischjagd, würde sie liebend gern jüngeren Generationen überlassen. Doch die gibt es hier in der Hafenstadt Valparaíso nicht. Heute Morgen wird vom Pier Caleta El Membrillo exakt ein Boot ablegen. Washington wird diesmal nur am Ruder sitzen. Stattdessen presst Kollege Fernando Villar seinen Körper in einen Neoprenanzug. Er hat mindestens 2 Stunden im kalten Wasser vor sich, um nach Muscheln und anderen Weichtieren zu suchen. Eigentlich sind die Wellen heute dafür viel zu hoch, die Gefahr groß, auf die schroffen Felsen geschleudert zu werden. Aber so wie Washington muss auch Fernando mindestens 2-mal in der Woche etwas aus dem Wasser holen, um Geld zu verdienen.
Früher war das Pier jeden Tag voll mit gefangenen Fischen. Heute gibt es das nicht mehr. Die Schleppnetze der großen Schiffe lassen uns nichts übrig und zerstören die Bestände. Ihre Fanggebiete beginnen eigentlich 5 Meilen vor der Küste, aber oft fischen sie auch schon 2 Meilen davor. Für den handwerklichen Fischfang ist das das Ende.
Fehlende Kontrollen, Überfischung, drohende Altersarmut, Nachwuchsmangel. Die Situation an Chiles 5000 Kilometer langen Küste schreit geradezu nach einer Neuregelung des Fischereisektors. Doch die gab es bereits im Jahr 2013 und machte alles nur noch schlimmer. Der damalige Wirtschaftsminister Pablo Longueira versprach eine Modernisierung des Fischereigewerbes. Tatsächlich stellte er die Weichen für eine unerhörte Privatisierung des Meeres. Auf unbestimmte Zeit wurden die nationalen Küstengewässer an 7 Familien konzessioniert. Nach einigen Fusionen kontrollieren nun 4 Unternehmen 92% des gesamten Fischereisektors. Den kleinen Kooperativen bleibt da nicht viel. Eine Schweinerei sei das, sagt Schwester Gabriela. Seit 25 Jahren betreut die Mitfünfzigerin die mehr als 150 Mitglieder der Fischereigewerkschaft von der Caleta El Membrillo. Bei Bedarf bekommt Washington von ihr Hustensaft, Fernando die Schürfwunden mit Jod ausgepinselt. Doch noch ist es zu früh für potenzielle Patienten und so schaut Gabriela ihrem in die Jahre gekommenen Klientel bei einer morgendlichen Partie Billard in der Kantine zu und schimpft.
Wer macht das Fischereigesetz? Der Kongress. Wer ist dort vertreten? Eine Vielzahl von Abgeordneten, die an Schleppernetzflotten beteiligt sind. Wer konkret? Eduardo Frei, Sebastian Piñera, Andrés Saldívar, um nur 3 zu nennen. Aber es gibt noch viele andere Abgeordnete und Senatoren, die den industriellen Fischfang unterstützen, weil sie geschmiert werden. Das ist die Realität.
Die Beweislage gegen inzwischen mehr als 10 gewählte Politiker und Politikerinnen ist erdrückend. Der unnötige Ausverkauf des Meeres, selbst mit neoliberalen Floskeln, kaum schönzureden. Bereits im Mai versprach die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet Aufklärung und eine Revision des Gesetzes. Doch das versucht der Verband des industriellen Fischfangs Sonapesca zu verhindern, allen voran ihr Präsident Francisco Orrega.
Die geplante Gesetzesänderung ist nicht nur verfassungswidrig, sondern auch unnötig und ungelegen. Hier versucht ein kleiner Sektor, eine künstliche Debatte über das Fischereigesetz loszutreten. Und das alles, um die Interessen einiger weniger Organisationen von kunsthandwerklichen Fischern durchzusetzen, die nur über eine sehr minoritäre Repräsentanz verfügen.
Dass Fischer wie Washington und Fernando nicht in der Mehrheit sein können, wenn der industrielle Fischfang den Großteil aller Fangrechte besitzt, ist die eine Sache. Dass viele jüngere, aber auch ältere Fischer bei den Schleppnetzflotten anheuern, weil ohne Radar an den überfischten Küsten nichts mehr zu holen ist, eine andere. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, meint Manuel Cisternas, Vorsitzender der Fischereigewerkschaft von der Caleta El Membrillo.
Der Seehecht zum Beispiel ist bereits jetzt eine extrem überfischte Art. Und doch sind die Fangquoten in diesem Jahr erneut erhöht worden, von 19.000 auf 23.000 Tonnen. Wir sind bereit, weniger Seehechte zu fangen und unseren eigenen Sektor stärker zu regulieren.
Aber die Industriellen ziehen da nicht mit.
Stattdessen haben die Schleppnetzflotten inzwischen ein Auge auf die Tintenfische geworfen, mit denen die kleinen Fischereikooperativen in den vergangenen Jahren zumindest ihre Existenz retten konnten. Manuel Cisternas drängt deshalb auf einen wirklichen Wandel.
Unsere zentrale Forderung ist, dass der Einsatz von Schleppnetzen stärker reguliert wird. Wir wollen, dass die Schleppnetze nicht länger für den Fang von Seehechten oder Tintenfischen genutzt werden. Denn das ist alles, was uns noch bleibt.
Schwester Gabriela kennt diese Klagen aus ihren Sprechstunden. Sie macht jedoch auch wütend, dass die Fischer der Caleta El Membrillo sich nicht energischer zur Wehr setzen.
Klar, die Fischer sind schlimm dran. Bis vor kurzem erhielten sie vom Staat wenigstens monatlich eine Art Sozialhilfe. Aber sie haben sie gestrichen. Und warum? Weil sie nicht kämpfen. Andere Peers haben sich besser organisiert. Dort bekommen sie weiterhin diese ökonomische Unterstützung.
Doch die Fischer sind müde. Ja, es sei gut, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen das chilenische Fischereigesetz prüfen wird. Und logisch, dass sie weiterhin jede Demonstration besuchen werden. Aber noch lieber würden Männer wie Washington einfach in Rente gehen. Im Rahmen einer Hafenreform wird ihr Pier im Jahr 2019 wohl ohnehin aus Valparaíso verschwinden und mit ihm der Fischfang. Ob er das Meer vermissen werde, will ich zum Abschied wissen. Die Antwort des alten Seebären war irgendwie klar.
Sie sollen uns entschädigen und ich gehe in Frieden. Ich bin 63 Jahre alt, ich habe nicht mehr viel Garn auf der Rolle. Für mich ist es Zeit, etwas kürzer zu treten, ein bisschen auszuruhen. Die ganze Zeit auf oder unter dem Wasser zu sein, ich habe es dir gesagt, ist ein mörderischer Job.
ecstasy, and I immediately became extremely uncomfortable.
Thank you. dress that you wore. She lay in the shadow of a wave, hazy were the visions of the plane. Sunshine in her eyes, but moonshine made her blind every time. Thank you.
Years old, Patterson had a pig named Porky. This pig named Porky loved pie. He loved pizza pie, pumpkin pie, pineapple pie, pizza pie, mince tarts. And Peter Purcell Patterson's pig Porky loved pie for breakfast, pie for lunch, pie in the afternoon, and pie before he went to bed. Peter Purcell Patterson's pig Porky ate so much pie that, do you know what he did? He popped.
So badly I could cry. I guess I turn too much for granted.
We hebben hier vandaag geen nationale enquête nodig om te weten wat goed is voor jullie. Een uurtje radio en dat wordt heel makkelijk met zo'n mooi stapeltje nieuwe platen voor onze neus. Goedenavond en welkom bij Seniorhuis. We gaan niet te veel uit onze nek kletsen en gewoon goede muziekjes in de ether zwieren. Te beginnen met het uit Leeds afkomstige trio Naped Neck. Hun EP Look Alive is een onophoudelijke explosie van postpunk en geschifte ritmes uitgevoerd met chirurgische precisie door Bobby Glue, Claire Adams en Katie Gray. Straffe scheve kosten dus Naped Neck met Don't Know.
Like you.
volle 6 maanden had hij nodig. En dan hebben we het over Vinnie Early uit Los Angeles voor zijn nieuwe plaat met Vakes. Misschien, meestal werkt hij alleen, maar soms krijgt hij hulp van bijvoorbeeld drummer Miles Luttrell van Useless Eaters en nog enkele andere. Zijn nieuwe plaat heet Nothing's Secret en die is uitgebracht bij Referee Records en wij draaien daaruit Turn It Off. Met de paar singles die ze al uit hebben, timmert After London langzaam aan de weg. Hun nieuwste single is de vaste opener als ze live spelen. Dit is Here Tonight van After London.